Kinderen zijn grootmeesters in het opkomen voor hun eigen rechten, is het niet? Dat kennen we allemaal uit eigen ervaring. Dat begint al op heel, heel jonge leeftijd. Als er in het gezin een klein broertje of een klein zusje bijkomt, dan gaat de oudste de aandacht die nu naar het broertje of zusje gaat, voor zichzelf beginnen opeisen en allerlei rare dingen gaan doen om toch maar de aandacht te krijgen waarvan hij vindt dat hij ze moet krijgen. Als ze een paar jaar ouder zijn, net hetzelfde als Piet, een stuk taart krijgt waar 3 aardbeien op liggen, en broertje Jan krijgt een stuk taart waar 4 aardbeien op liggen. Welke van de twee zal protesteren, denk je? Dat weten we allemaal. Ook als ze dan in hun tienerjaren komen, komen ze op voor hun rechten. Ja, maar mijn vriendinnen krijgen allemaal zoveel zakgeld en ik krijg er maar zoveel. Of mijn vrienden mogen uitgaan tot 2 uur en ik moet al om 12 uur thuis zijn. En ze komen op voor hun rechten. Die houding hebben we ook als volwassenen, is het niet? Als 2 collega's, of in de familie 2 mensen hetzelfde werk doen, maar de een verdient meer dan de ander voor hetzelfde werk te doen, dan gaat de ene die minder krijgt zich tekort gedaan voelen en protesteren en daar niet blij mee zijn. En zelfs naar God toe durven we dat te doen. Waarom is de ene ziek, waarom ben ik ziek en mijn broeder en zuster, die gaat het allemaal voor de wind, en dan vinden we dat we te weinig rechten krijgen en dat God ons tekort doet. Waarom is het met de kinderen in daggezin, gaat het allemaal voorspoedig en in ons gezin gaat het allemaal zo moeizaam en we durven wel eens naar God toe onze rechten opeisen. Nu, als die voorbeelden herkenbaar zijn, dan denk ik dat we vanochtend veel kunnen leren uit een gelijkenis die de Heer Jezus vertelt over de werkers in de wijngaard. En u mag daarvoor naar Matteüs, hoofdstuk 20 gaan. Het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 20. Begin van het Nieuwe Testament, hoofdstuk 20. Een prachtige parabel, de werkers in de wijngaard. En ik lees de eerste 7 versen. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denari overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3 uur later trok hij er opnieuw op uit en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen, gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn. En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en 3 uur later weer, en handelde als tevoren. Toen hij tegen het 11e uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hen, waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Niemand wilde ons in dienst nemen, antwoordde ze. Hij zei hen, gaan jullie ook maar naar de wijngaard. Prachtig. We maken kennis met een wijngaardenier, een landheer, zoals hij hier wordt genoemd, die 's ochtends vroeg dagloners aanwerft om in zijn wijngaard te werk gesteld te worden. Zij die ooit aan de haven hebben gewerkt, herkennen dat met de dokwerkers, die gingen ook 's ochtends aan de dokken staan. En dan kwam er een kapitein die zegt, ik moet vandaag 10 man hebben om een schip te lossen. En een ander kwam, ik heb 15 man nodig om een schip te laden. En dan recruteerden ze de dokwerkers. Wel, in die tijd gingen de arbeiders op het marktplein staan, in de hoop dat er een baas langskwam om hen te recruteren voor die dag, om hen aan te werven voor die dag. En we zien dat onze landheer om 6 uur 's ochtends, bij het aanbreken van de dag staat er, om 6 uur 's ochtends de eerste ploeg in dienst neemt. In Israël begint de dag om 6 uur, de werkdagen starten vroeg, en dus om 6 uur gaat hij mijn eerste ploeg ophalen op het marktplein. En hij komt met hen een contract overeen en ze zullen een rechtvaardig loon ontvangen, een billijk loon, een denari of een schelling. Dat is niet veel, het is ook niet weinig, het is eigenlijk een normaal uitbetaalde salaris voor die dag. 3 uur later, vers 3, dat wil zeggen om 9 uur 's ochtends, stapt hij opnieuw in zijn kamionet, hij rijdt naar de markt en hij recruteert daar opnieuw een groepje mannen die daar werkloos staan te wachten. En opnieuw belooft hij hen, ik zal u eerlijk uitbetalen. Vers 5. Rond het middaguur, dus nog eens 3 uur later, om 12 uur, opnieuw zijn kamionetten naar de markt en opnieuw recruteert hij daar arbeiders. En 3 uur later weer, dus om 3 uur in de namiddag, gaat hem weer op pad om weer mensen aan te werven om in de wijngaard te komen werken. En als klap op de vuurpijl, vers 6, tegen het 11e uur van de dag, dat wil zeggen 6 plus 11 om 17 uur, dus om 5 uur in de vooravond, had hem weer mannen recruteren, om nog amper 1 uurtje te kunnen werken, want om 6 uur wordt het dan stilletjes aan donker en de werkdag stopte om 6 uur. Hij gaat nog om 5 uur nog op pad, om daar op het marktplein mensen aan te werven, voor amper 1 uurtje. En dan denk je als lezer, maar waar is die man mee bezig? Wat bezielt hem om, wat voor een manager is dat, dat hij om de 3 uur mensen gaat aanwerven? Kon hem dat dan niet inschatten, dat hem om 6 uur al 25 man nodig had? Wat een raar gedrag. Wel, broeders en zusters, er is eigenlijk maar 1 zinnige verklaring voor, en die zal ons later in de parabel ook wel worden gegeven. Deze man handelt uit pure barmhartigheid. Hij kan het niet over zijn hart verkrijgen dat er in zijn dorp mensen werkloos op de markt staan en hij wil ze werk geven, zelfs al scheurt hij zijn broek eraan. Hij kan het niet verkroppen dat er daar werkloze mannen staan en hij neemt ze liever in dienst zonder dat ze nog iets opbrengen, want voor dat uurke, wat kunnen ze nog doen? Puur uit barmhartigheid laat hij ze bij hem aan de slag. En zelfs tegen het einde van de werkdag wil hij die werkloze arbeiders nog geld geven en hij zegt, kom maar, ik geef jullie een contract voor dat laatste uur. Deze man bekommert zich meer om de noden van de werkloze mannen dan om de winst van zijn eigen bedrijf, want hij scheurt zijn broek aan al die aanwervingen die hij doet. Nu, daarmee gaat onze landheer rechtstreeks in tegen de gouden wet van deze wereld, het recht van de sterkste. Deze man is op zoek naar de zwaksten, naar de werklozen, naar de sukkelaars. Deze wil hij per se uitbetalen. Het trekt een beetje op, en de jongens onder ons zullen dat herkennen, op wedstrijdjes die we op de speelkoer vroeger hebben gespeeld. En er waren een paar jongens die zeiden, we gaan voetbal spelen, we gaan een wedstrijdje spelen. En de 2 kapiteins, die gingen naar voren, en om beurten mag je dan een ploeg samenstellen. Herken je dat, de mannen onder ons? En wie kies je het eerst? Nou, de beste voetballers natuurlijk, want elke ploeg, elke kapitein wil de beste ploeg, dus je kiest altijd maar de beste spelers, en wie blijft er over? Ja, zij die nog niet eens weten wat dan een bal rond is, die niet kunnen shotten, de sukkelaars, de arme jongens, die mogen blij zijn dat ze nog mogen kijken naar de wedstrijd. Die blijven over. De minst geschikte, maar dat is pijnlijk. En als u zo iemand bent geweest, dan herken je dat waarschijnlijk. Dat is zeer pijnlijk. Of in onze tijd 55-plussers die uit de arbeidsmarkt vallen, te duur en te oud om nog dit en dat te leren en te stuurs. Wel, dat is pijnlijk als je uit de boot valt en dat niemand u nog wil. Of denk aan vluchtelingen die nergens welkom zijn, waar alle deuren worden voor gesloten. En als je misschien zelfs in de gemeente de indruk hebt dat er eigenlijk niemand u wil, en dat je daar maar staat te draaien totdat er eens iemand een oogje op u wil werpen, dat is pijnlijk. Dat is zeer pijnlijk. Misschien heb je ondertussen door wie deze landheer eigenlijk is. Jezus spreekt over zichzelf. Is hij niet die landheer die vanuit de hemel naar het marktplein van deze wereld gekomen is, om sukkelaars zoals wij, die met hun leven geen draai wisten te vinden, die wanhopig op zoek waren naar een zinvolle invulling van ons leven, dat Jezus langsgekomen is en gezegd heeft, mannen, stap maar in de kamionet, ik heb werk voor jullie, ik breng u mee naar de wijngaard. Is deze landheer niet de Heer Jezus zelf, die vanuit de hemel op aarde gekomen is om het verlorene te zoeken en te vinden en te redden? Om afgeschreven mensen op de markt van de wereld nieuwe kansen te geven. Dat is waar deze parabel over gaat. En Jezus stelt zijn ploeg samen met de minst geschikte. Wat zeg ik? Met de totaal ongeschikten. En wat ben ik blij, broers en zusters, dat ik een plaatsje in zijn ploeg heb gekregen. Ik die volkomen van nature ongeschikt ben om in de ploeg van de Heer Jezus te mogen meespelen. Hij is langsgekomen, stap maar in, zegt hem. Ik breng u naar een plek waar het goed werken is. We lezen verder, vers 8. Toen de avond gevallen was, dus rond 6 uur, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester, roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten. En zij die er vanaf het 11e uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denari. En toen zij die als eerste waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denari. Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen. Die laatste hebben 1 uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden. Tot ziens. Op het einde van de werkdag worden de arbeiders cash uitbetaald. En je merkt, de landheer heeft een zeer speciale strategie. Ach, hij kent zijn pappenheimers, hij weet wie er welk vlees hij in de kuip heeft. En hij zegt tegen zijn boekhouder, als je het zakje uitbetaalt, eerst de laatste aangeworvenen uitbetalen en dan in aflopende volgorde naar de eersten toe. En de mensen van die om 5 uur nog amper een uurke in de wijngaard hadden gewerkt, die krijgen die ene denari, laten we zeggen, 100 euro. Die krijgen 100 euro. En dan snap je wel de psychologie, wat er bij die eersten, die er al van 6 uur 's ochtends waren, moet zijn omgegaan. Hun machineke ging aan het tellen. Als die voor 1 uur 100 euro krijgen, en wij zijn hier al van 6 uur 's ochtends, laten we zeggen 1 uur pauze, dus wij hebben hier 11 uur gewerkt, 11 maal 100, wij zouden 1100 euro krijgen. Maar dan komen ze aan de beurt en ze krijgen ook 1 denari 100 euro. En kunt u de toenemende ergernis bij die mensen voorstellen, als ze zien dat ze niet meer betaald worden dan die van het laatste uur, dan zullen ze waarschijnlijk hebben uitgeroepen, wat is dat hier? Na de vakbond, dat kan toch niet? Wij verdienen meer, we hebben langer gewerkt, protest alom. En ze maken ook hun beklag daarover bij de landheer. Nu, ze maken 1 cruciale fout. Volgens de wetten van de wereld hebben ze gelijk. In de economie had het er zo aan toe, maar niet in de economie van Gods koninkrijk. Daar gelden andere wetten. De cruciale fout die zij maken, is omdat zij 's ochtends als eerste waren gekozen, dachten ze van zichzelf dat ze belangrijker waren dan die laatst aangeworvenen. Dat ze beter waren, dat ze meer voorstelden, dat het omwille van henzelf was dat ze waren gekozen. Dus ze gedragen zich als heersers, terwijl zij 's ochtends evengoed bedelaars waren, die daar om werk stonden te bedelen. Met andere woorden, hun uitverkiezing 's ochtends vroeg hadden ze als een verdienste beginnen zien en wilden ze meer krijgen, omdat ze nu eenmaal langere tijd waren uitgekozen. En hier leren we een zeer cruciale les. Uitverkiezing is nooit naar de verdienste. Uitverkiezing is altijd uit pure genade. En omdat uitverkiezing altijd uit genade is, omdat de Heer Jezus ons uitverkiest uit genade en niet omwille van onze verdiensten, moeten we ons ook niet langer verdedigen of op onze tenen getrapt voelen of ons krampachtig bewijzen naar de buitenwereld toe. Nee, we zijn allemaal bedelaars die gerecruiteerd zijn uit pure genade en niet omwille dat we iets van onszelf konden inbrengen. In de uitverkiezing zijn we allemaal gelijk. We zijn allemaal gerecruiteerde, werkloze sukkelaars, die een plaatsje in de werkploeg van de Heer Jezus hebben gekregen. En de een is niet beter dan de ander, de een heeft niet meer verdiensten opgebouwd dan de ander. We zijn allemaal uit pure genade uitverkoren. En daarom kunnen we ook anderen alles gunnen. Op een gegeven moment werd er in de gemeente gebeden, omdat er de zaterdagavond was er een klein ongevalletje gebeurd met een kindje van de zondagschool. En de zondagochtend werd er dan voor dat kindje gebeden dat de opname in het ziekenhuis voorspoedig zou verlopen. Maar enkele weken daarvoor was er ook een voorvalletje gebeurd en was er een ander kind van de zondagsschool ook in een klein ongeval betrokken geraakt. En toen werd er voor dat kindje niet gebeden. De dienstleider had die reflex niet gehad. En dan kwamen de ouders naar voren. Is ons kind dan minder belangrijk? Voor dat kind wordt gebeden en voor ons. Snap je? Daar gaat het om. Daar spreken die werkers over. Of er werd een gemeenteweekend georganiseerd. En er is een werkgroepje, een stuurgroep, die dat allemaal een jaar lang op voorhand al in goede banen leidt en dat organiseert. En dan de vrijdagavond bij de opening van het weekend wordt de avond ingeleid en het weekend wordt officieel geopend. En de leider van de stuurgroep die bedankt zijn mensen en noemt ze allemaal op. En in zijn zenuwachtigheid vergeet hij één iemand van de werkgroep op te noemen. Het kan natuurlijk in zijn wiek geschoten zijn van, ben ik met vijfde wiel aan de wagen, ben ik het niet belangrijk genoeg, waarom krijg ik niet de aandacht? Wel, broeders en zusters, in de uitverkiezing zijn we allemaal gelijk. En daarom wil de Heer Jezus ons leren om ook blij te zijn als iemand anders meer aandacht krijgt dan ik. Als iemand anders populairder is dan ik, waarom moet ik die populariteit ook krijgen? Nee, we zijn allemaal gelijk in zijn ploeg. Als mijn naam niet genoemd wordt in het lijstje dat afgeroepen wordt, dan mag ik blij zijn dat de namen van de anderen worden afgeroepen. Waarom moet ik mij dan verzetten en zeggen, ik wil mijn rechten? Waarom moet ik nog op mijn rechten staan, als ik als bedelaar al een plaats in zijn ploeg heb gekregen? Ik denk dat deze parabel ook zeer toepasselijk was voor de allereerste christenen. Bij de eerste gelovigen waren allemaal Joodse gelovigen, het uitverkoren volk van het allereerste uur. En ineens zien ze dan dat daar heidenen bij komen, mensen die niet van Abraham afkomstig zijn. En die krijgen dezelfde rechten binnen die nieuwe gemeenschap. En we zien in het boek Handelingen dat heel lang geduurd heeft voordat die klik hebben gemaakt dat in Christus Jood en heiden gelijke rechten hebben. En broeder en zuster van elkaar geworden zijn, en dat dus die werkers van het eerste uur, als het ware de Joden waren, die niet konden verkroppen dat daar de werkers van het laatste uur ineens ook pure genade ervaren. En ook in de gemeente kan dat gebeuren. Misschien zijn we zo geneigd om in ons vertrouwde kringetje ons op te houden, dat we geen oog meer hebben voor de nieuwkomers, en dat de nieuwkomers er maar een beetje bij hangen en blij mogen zijn dat ze mogen komen, hoezeer zijn we gehecht aan die groep die vertrouwd is, aan die mensen van het eerste uur. Hoe reageert de wijngaardenier op dat protest? Door middel van drie vragen zal hij ingaan op dat ongenoegen. Vers 13, de eerste vraag. Hij gaf een van hen ten antwoord: beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van 1 denarii? Neem dan aan wat je toekomt en ga. Tegen die protesteerder, die zegt, wij moeten meer verdienen, wij moeten 1100 euro krijgen in plaats van 100 euro's, herinnert hij fijntjes, we hebben toch een contract? We waren toch vanochtend om 6 uur afgesproken dat je 1 denarii zou krijgen? Wel, je hebt hem gekregen, heb ik iets fout gedaan. Ze kunnen hem niks kwalijk nemen. Tweede vraag. Ik wil aan die laatste nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou, of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Oho, de werknemer wil dus bepalen wat de werkgever moet doen met zijn geld. Hij herinnert hen eraan dat hij rechtvaardig is en hij herinnert hen er nu aan dat hij ook soeverein is. Hij hoeft geen enkele verantwoording aan hen af te leggen. En wij hebben de onbedwingbare neiging als mens om God te jureren, om punten toe te kennen aan God, en om te zeggen, Heer, u hebt dit niet goed gedaan, en dat had je beter moeten doen, en als ik u was, zou ik het zo doen. Dat zit diep in ons verscholen om God altijd ter verantwoording te roepen. Want dat is de omgekeerde wereld. Wij mogen God niet, wie zijn wij om God ter verantwoording te roepen? Mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? De Heer is soeverein. En dan zijn derde vraag, zet het kwaad bloed dat ik goed ben, En zie, dit is de clue voor de Heere parabel. Deze landheer is een goede mens. De wijngaardenier is goed. En de ware reden voor hun gemor en hun protest is hun boze oog, hun afgunst. En hun protest is in wezen een uiting van zelfmedelijden. Want zeggen ze, wij hebben heel de dag hier in de zon moeten werken. Ja, maar die anderen hebben heel de dag in de zon moeten staan, niks doen. Dat is toch hetzelfde? Dat is toch net hetzelfde? Waarom zouden zij meer moeten verdienen dan een ander? Dus ze zijn niet boos omdat ze krijgen wat hen beloofd was, maar omdat de ander in hun optiek meer krijgt dan dat hij verdient. Pure afgunst, het boze oog, noemt de Bijbel dat. Met andere woorden, de wijngaardenier is bijzonder goed. En dat is het kenmerk van God. God is goed. En hij geeft die werkers van het laatste uur niet wat ze verdienen, maar wat ze nodig hebben. God geeft ons niet wat wij verdienen, want dat zou hij niet veel moeten geven. Maar hij geeft ons wat we nodig hebben. Eeuwig leven. Een leven in de rijkdom van zijn heerlijkheid. Als hij zou moeten geven wat we nodig hebben, je kunt het in een glaasje van 2 centiliter doen. Zo weinig verdienen we. Maar hij geeft uit zijn overvloed naar wat we nodig hebben. En met die goedheid kunnen de arbeiders van het eerste uur niet overweg. Arbeiders in de wijngaard. Ik zal afronden. Wat is het goed om nu al in die wijngaard te mogen werken, is het niet? Om nu al uw taakje in die wijngaard te hebben gekregen. Om nu al gerecruiteerd te zijn door de Heer Jezus, die hemelse wijngaardenier. Hij komt tot de ontdekking dat er nog vele andere arbeiders zijn, die ook allemaal die ontmoeting hebben gehad met die wijngaardenier, die in de kamionet gesprongen zijn, die meegegaan zijn en die zeggen, wat ben ik blij dat ik hier ben terechtgekomen. Hij mag samenwerken, hij mag nieuwe dingen leren, hij mag die baas steeds meer en meer leren kennen en hij blijkt een bijzonder fijne man te zijn. Een karakter dat hij zegt, ik tref dat nergens anders aan. Wat een fijne wijngaardenier. En heeft een zo innemende persoonlijkheid, dat je steeds meer op hem begint te gelijken. Je neemt steeds meer van hem over. Want hij is zo'n fijne man, dat je eigenlijk ja, hem imiteert. Hij wil je gedragen zoals hij zich gedraagt. En het mooiste is, dat hij af en toe zegt, als hij weer eens in zijn kamionet springt, dat hij zegt tegen jou, kom maar eens mee, we gaan eens samen naar die markt. En op een dag zegt hem, ik blijf hier, stap jij nu eens in de kamionet en ga jij nu eens nieuwe werkers ophalen. En je mag anderen te gaan vertellen dat er een hele fijne wijngaardenier is en een zeer zinvol leven in zijn wijngaard. En je mag met dat evangelie de wereld intrekken. En gaat op jouw beurt naar de markt om op zoek te gaan naar stukkelaars. Naar mensen die niet aan de bak komen, die door deze wereld afgeschreven zijn. En voor die mensen begin je oog te krijgen. Je wordt steeds meer en meer gelijk de wijngaardenier. En als laatste, af en toe komt die wijngaardenier ook eens te midden van zijn wijngaard op bezoek. En dan heeft hij iets mee en hij blaast daarop. En dan zegt hem op een zondagmorgen, mannen zegt hem, leg al uw gereedschap nu neer. Ik heb brood mee, ik heb wijn mee, kom allemaal samen aan het hoofdgebouw en we gaan feest met elkaar vieren. Vandaag wordt er niet gewerkt, we gaan feesten met elkaar. Ik ga u van alles over mij vertellen en over de plannen die ik heb met mijn bedrijf. En jullie mogen ook iets vertellen over jouw leven en hoe het met jou gaat. En ik hoop dat u allemaal tot die gerecruiteerde werkers behoren. En mocht dat niet het geval zijn, hij is nog altijd op zoek en hij komt langs, op een zeer zachtaardige manier komt hij langs en hij wil u erbij hebben om de groep groter te maken en om feest te vieren en om zijn brood en zijn wijn met u te delen. En ik wil hem daarvoor danken. Heer Jezus, wat bent u goed? U kijkt niet op onze tekorten, u kijkt niet naar onze zonden, u kijkt niet op alles wat wij fouten, maar u deelt uit vanuit uw overvloed. U wilt uw leven met ons delen. Niet omdat wij het verdienen, maar omdat u dat wilt geven uit pure genade. Heer, help ons om niet te staan op onze rechten en altijd oog te hebben voor wat er fout gaat en wat er tekort is in ons leven, maar help ons om op u te zien, op uw heerlijkheid, op uw overvloed, op uw leven. En help ons, Heer, om meer en meer op u te gelijken, om oog te hebben voor de zwaksten onder ons, de verschoppelingen onder ons. Heer, we willen meer en meer als u worden. En dank u, Heer, dat u ons zoveel kansen heeft, elke dag opnieuw een dag in uw wijngaard. Dank u voor zoveel genade, in uw eigen naam.